Ik wil graag met jullie het woord delen vanuit Titus hoofdstuk 2. En ik lees de versen 11 tot en met 14. Zomaar een klein stukje uit Paulus' zijn brief aan Titus. En ik lees hem dan hier in de herziende Statenvertaling. Titus hoofdstuk 2, vers 11 tot en met vers 14. Er staat, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Ik zei al vanmorgen tegen de ouderling, genade als opvoeder. En daarbij laat ik even de hele gedachte van opvoeding en zo rusten. Want we hebben er allemaal wel een beeld bij. Die genade als opvoeder betekent vanmorgen vooral dat de genade van God die is verschenen en die gaat met ons aan het werk met een bepaald doel. En daarom begin ik vandaag met de vraag, hoe ziet jouw leven eruit? In welk opzicht is jouw leven, uw leven, anders dan het leven van iemand die misschien om deze tijd nog lekker op zijn bed ligt? En ik bedoel dus niet dat jij hier zit en hij daar ligt. Nee, even los van de kerkdienst, los van de activiteiten die je doet. Hoe ziet je leven eruit? Is het anders? En hoe is het anders? En misschien zeg je wel, nou ja, moet dat per se? We zijn toch niet beter dan de rest? We zijn toch niet heiliger dan de rest? We hoeven toch niet op te vallen of met andere kleren rond te lopen? Of alleen maar naar Israël op vakantie gaan? Alleen maar oude auto's rijden of alleen maar elektrische auto's rijden, ik noem maar wat. Moet dat dan? Nou, dat is toch wel wat Jezus zei, dacht ik. U bent het zout van de aarde of het licht van de wereld. Dat moet toch iets betekenen, dan kan je niet net zo donker zijn als de rest. Licht. Dan kan je niet hetzelfde proeven als dat eten zonder zout. En hier in hoofdstuk 2 van Paulus' brief aan Titus komt het ook naar voren. We hebben dat niet nu gelezen met elkaar, maar als je het er even bij pakt, hoofdstuk 2, in de vers 1 tot en met 10... zie je een hele interessante mix van hele concrete instructies die Paulus geeft aan verschillende groepen in de gemeente. Aan oudere mannen, jongere mannen, oudere vrouwen, jongere vrouwen. Ons allemaal dus. En steeds komt hij dan tussendoor met zo'n opmerking. Kijk maar even mee, bijvoorbeeld in vers 5. Op het einde van vers 5 heeft hij een vermaning. Zo moet je leven, zodat het woord van God niet gelasterd wordt. En in vers 8 ongeveer hetzelfde. Praat zo, want dan kan de tegenstander geen kwaad van u zeggen. En nog een keer in vers 10, het laatste vers van voor onze pericoop, dat we ons zo gedragen, zodat wij en ons leven een sieraad is voor de leer die we belijden. Ik had ook een baby meegenomen natuurlijk, als het ging over onderwijs en opvoeding. Maar goed, dat komt wel goed. Ik heb er geen last van. Dus volgens Paulus hier zijn we wel degelijk geroepen om een ander soort leven te leiden dan mensen die Christus niet volgen. Dat is duidelijk. En dat wil u ook. Daarom zit u hier ook. En dat stralen jullie ook uit als gemeente. Dat je een ander soort leven wil leiden, dat jouw leven iets betekent voor je naaste en voor God. Paulus die tekent hier in deze verse van Titus 2 een soort spanningsveld wat zich beweegt tussen enerzijds verloochenen en anderzijds verwachten. Nou, toen kon ik eigenlijk niet anders dan uit de HSV lezen, anders verloor ik die woorden. Maar wat er ook in uw Bijbel staat, dat is het spanningsveld tussen verloochenen en verwachten. Aan de ene kant dus het verloochenen van die goddeloosheid en wereldse begeerte. En aan de andere kant het verwachten, het verlangen naar de komst van Christus die weer terugkomt. En in dat spanningsveld worden wij geroepen om te leven. Dat is eigenlijk een van de kernwerkwoorden van dit hele stukje. Als je even met me meekijkt, dan zie je in vers 11, daar wordt eerst iets gezegd over die genade van God. Die is verschenen aan alle mensen. Nou, dat is zeg maar kerstfeest. He, dan zie je diezelfde soort woorden in de Bijbel terugkomen. Het licht, dat scheen in de duisternis. Met die bijzondere betekenis dat niet alleen maar was voor één volk in één land, maar dat een zon opging, een licht aanging, zo prachtig, zo majestueus, dat het de hele wereld omvat. Zoals de zon de hele schepping in een prachtige, glanzende gloed kan zetten, zo ook de geboorte, de komst van Christus in het vlees, kerst, verschenen aan alle mensen. En dan staat er direct achteraan over die genade in vers 12. En die genade leert ons of onderwijst ons, voedt ons kindertjes op. Dat staat daar. En er staan allerlei woorden omheen natuurlijk. Maar het belangrijkste werkwoord van dit hele stukje is dan toch wel opdat wij, zodat wij zouden leven. Zodat we de focus houden. Ja, we moeten dingen verloochenen. Ja, we mogen hem verwachten. Maar het gaat ook wel zeker om hoe we leven. Nou, en dan zegt hij een paar dingen over dat leven. Bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig. En eigenlijk, als je al die woorden op een rijtje zet. Al die zelfstandige naamwoorden. Of wat moet ik zeggen, de bijwoorden. Dan is het eigenlijk een soort spectrum van goddeloosheid naar godvruchtigheid. Hè? Goddeloosheid, wereldse begeerte, verloochenen. En dan kunnen we bezonnen, rechtvaardig, godvruchtig leven. Dus van goddeloosheid tot godvruchtig. Ja, ik geef best wel even veel informatie, maar ja, ik heb al gezegd, het is onderwijs. Hè? Dus dat moet ook wel kunnen dan. En het staat hier allemaal. Nou, en ik zei dus een spanningsveld tussen verloochenen en verwachten. We leven dus met een soort aan de linkerhand nee zeggen tegen goddeloosheid en wereldse begeerte. En aan de andere kant houden we ons vast aan die verwachting, aan die komst van Christus. Het plaatje wat ik in mijn hoofd kreeg is een beetje van je loopt op zo'n bergrichel. En aan de ene kant heb je zo'n steile afgrond. Daar moet je dus vandaan blijven. Ook al ben je nieuwsgierig, ook al lijkt het cool, ook al is het gaaf om te kijken hoe ver kan ik gaan. Daar moet je toch wel vandaan blijven. En als het heel smal wordt en heel steil en het pad is goed voorbereid door iemand anders, dan heb je wel eens zo'n rails of een ketting of iets aan de kant van de heuvel die omhoog gaat. Nou, daar hou je aan vast, daar blijf je van vandaan. Verloochenen. Verlangen, verwachten, vasthouden. Maar dat alles staat in een nog groter perspectief, een nog groter kader. En dat is die genade die verschenen is. Want als je goed naar die hele tekst kijkt, naar dit hele stukje 11 tot en met 14, dan zie je dat verschijnen twee keer terugkomt. Het is verschenen in de komst van Christus, zijn geboorte, kerst. En hij gaat verschijnen. Dat is zijn wederkomst in vers 13. Dus dat is het grootste vakje om ons leven heen. Dat is die genade van God die verschenen is in Christus. Als een heerlijk licht wat is gaan schijnen. En aan de andere kant, hij zal opnieuw verschijnen, want hij komt terug. Nou, de vraag is dus niet of dat licht is opgegaan. Dat is opgegaan. En de vraag is dus ook niet of er genade is bij God, want die is er. Voor alle mensen brengt God redding. De vraag is wel of wij ons laten opvoeden. Of we ons laten onderwijzen door die genade van God. Ik heb zelf opgroeiende kinderen, dus toen ze klein waren, toen had ik nog het idee van, nou, een soort één op één. Van hoe beter ik het doe, nou, dat zie je dan in mijn kinderen. Kijk eens hoe lief ze zijn en hoe braaf en dit en dat. Alsof hoe beter ik onderwijs, hoe beter ze leven. Hoe beter ze leven, hoe beter onderwijzer ik was. Toch? Dan worden ze wat ouder en dan ga je een soort andere formule gebruiken. Van, ja, ik heb echt wel mijn best gedaan. Maar ja, of het helemaal tot het resultaat heeft geleid wat ik hoopte, dat weet ik niet zeker. Maar ja, ze hebben ook zelf een verantwoordelijkheid natuurlijk. Dus dan ga je hem even anders framen. En ergens ligt de waarheid natuurlijk ook in het midden. Maar toch is het ook zo wel bij God. Dus die genade is verschenen en die onderwijst. Heerlijk toch, dat het genade is die onderwijst. Dat is vriendelijk, dat is liefdevol van Gods kant. Maar die genade van God, die verlangt wel, die wil wel dat wij op een bepaald pad wandelen. Dat wij in een bepaald spoor leven. Laten we ons onderwijzen. Zodat we goddeloosheid, wereldse begeerte verloochenen. En dat is niet ontkennen, dat is een andere gedachte bij verloochenen. Niet loochenen, zeggen er zijn geen wereldse begeerten. Er is geen goddeloosheid. Nee, het nee zeggen tegen als je ze wel voelt. Dus die afgrond is wel diep en die afgrond is wel gevaarlijk. Ik ontken niet dat daar een afgrond is. Dat zou heel dwaas zijn. Maar ik blijf er wel bij vandaan. Zodat ik bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig mag leven. Nou, heel kort, wat betekent dat, bezonnen? Hoef je niet per se een oude kerel of een oude dame te zijn. Maar bezonnen betekent gewoon beheerst. Dat je de controle houdt. Dat je je niet zomaar mee laat sleuren door wat er langskomt of wat er gebeurt in je leven. Dat je volwassen bent aan het worden in je geloof. Dat je stabiel bent. Rechtvaardig betekent eerlijk. Dat je het goede voor de ander zoekt. Dat je het goede van God ook gunt aan de ander. En godvruchtig, ja, ook een beetje een ouderwets woord natuurlijk. Maar dat heeft te maken met het rekening houden met God. God bedoelen in je leven. Respect hebben voor God. Natuurlijk zit daar een klein stukje, nou ja, angst zal ik niet zeggen. Maar je mag best wel onder de indruk zijn van God natuurlijk. Maar toch ten diepste die warme, kinderlijke liefde van God. U bent mijn leven, ik wil voor u bestaan. Eigenlijk zie je in deze drie woorden de drie belangrijkste relaties waarin we als mens leven. Bezonnen is vooral in relatie tot onszelf. Hoe stabiel ben ik? En weet ik wie ik ben in Christus? En vind ik daarin rust, zodat ik niet zomaar heen en weer wiebel met elke wind? Rechtvaardig, dat gaat dan vooral over de relatie met de ander. Gun je de ander wat? Geef je het goede aan de ander? En godvruchtig, dat gaat dan over de relatie met God. Nou, dat is het leven. En dat leven, dat lukt alleen als je die twee dingen van het spanningsveld in de gaten houdt. Dus verloochenen en verwachten, dat heb ik al gezegd. Bewuste keuzes maken. Niet alleen toen je gedoopt werd, daar refereert dat ook wel aan. Toen heb je gezegd, ik neem mijn kruis op me, ik verloochen mezelf en ik volg Jezus. Ik ga met hem op weg. Maar niet alleen toen, maar steeds opnieuw dat verloochenen. En vol verwachting je vastgrijpen aan die reling om te zeggen, maar hij komt. Nou, waarom zou je zo willen leven? Nou, dat is goed voor jezelf. Als je je door de genade van God laat opvoeden om zo te leven, dat is goed voor jezelf. Dan word je een heel prettig, innemend mens van, waar een ander ook nog eens iets aan heeft. En dat is het tweede natuurlijk. Het is niet alleen goed voor jezelf, het is ook goed voor de ander. Want laten we eerlijk zijn. Heb je er niet aan gedacht toen we dat lazen net? Dat de genade van God verschenen is, heilbrengend voor alle mensen. En dat je tegelijk dacht van ja, maar is dat eigenlijk al wel zo? Heeft die genade van God al wel redding gebracht aan alle mensen? Nou, en we weten allemaal natuurlijk het antwoord dat dat niet zo is. En niet alleen bedoel ik dat niet alle mensen gered worden, dat is ook een Bijbelse waarheid. Maar nog die stap daarvoor, nog lang niet alle mensen hebben het licht van het evangelie gezien. En zelfs hier in Veenendaal, hier in Nederland, zijn mensen, en ik durf te zeggen, die hebben nog nooit fatsoenlijk het evangelie horen uitleggen. Ze hebben misschien een keer op een godsdienstles iets gehoord van ja, dat is het christelijk geloof, gaat ongeveer zo. Maar ze hebben nog nooit uit de mond van iemand die zij vertrouwen, waar ze van houden, waarvan ze weten dat die om hen geeft, uitgelegd gehoord, dit is het evangelie. Nou, alleen al daarom, dat zou al genoeg motivatie moeten zijn voor ons, om zo te willen leven. Om in ons eigen leven te laten zien van, wow, die genade van God, dat maakt je een ander mens. Want je weet maar nooit of na 3 weken, of na 3 maanden, of na 3 jaren, die buurman aanklopt en je een gelegenheid krijgt om het eens lekker mooi te delen wat het evangelie nou eigenlijk is. Wat doen jullie dan met kerst? Wat is Pasen dan? Waar slaat dat op? En hoe komt het dat terwijl je moeder net is overleden, jij niet helemaal kapot bent en wegkwijnt? Wat is jouw kracht? Nou, als je dan het evangelie wilt delen, dan weet je hoe belangrijk het is dat je dus een rechtvaardige buurman of buurvrouw bent geweest. Dat je zelf een beheerst, bezonnen leven leidt. Dat je probeert God te eren met de dingen die je doet. Dus waarom zou je zo leven? Het is goed voor jezelf. Het brengt heil aan de mensen om je heen. Maar dit is natuurlijk ook wat God ten diepste van ons verlangt. En daarom wil ik daarmee aansluiten, afsluiten juist op deze zondag dat we het avondmaal vieren. Met deze stelling. Het is goed om jezelf helemaal te geven voor iets waar Christus zichzelf al helemaal voor gegeven heeft. Ja? Want dat is de diepste, sterkste motivatie die in deze tekst staat. En dat is ook het heerlijke van, nou ja, als je even op die berghelling nog aan het rondsjouwen bent, dat je denkt van, man, dit is moeilijk, dit is zwaar, dit is lastig, dit doet pijn, ik ben het zat. En dan voel je aan die reling en je denkt, oh ja, die reling zit ergens aan vast. Oh ja, die zit aan die heuvel vast. Ik wil die heuvel op. Ik wil het perspectief zien. Ik wil daar uitkomen. Ik wil ergens heen. Nou, zo zegt Paulus dat hier ook. Even in vers 14 nog, een soortje, even achteraf, hè, van, ja, je verwacht Jezus. Trouwens, dat is Jezus die zichzelf gegeven heeft, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zich eigen volk, een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Oh ja, het is helemaal niet jouw zware klusje, dat leven. Het is helemaal niet jouw kracht, jouw prestatie. Maar weet je nog, dit is precies waar Jezus zichzelf voor gegeven heeft. Daarom zeg ik, laat dat onze motivatie zijn. Geef je helemaal voor een leven waar Jezus zich al helemaal voor gegeven heeft. En voor hem was het wel zijn dood. Voor hem kostte het wel letterlijk alles toen hij stierf aan het kruis. In het kort, wij zijn dus op weg. We hebben een hele goede opvoeder, een hele goede gids. En, nou, zoals je dat in elke trip doet, er is proviant voor onderweg. Er is eten, er is voeding, er is versterking voor onderweg. En zo mag je vandaag ook het avondmaal zien en het avondmaal vieren als een maaltijd onderweg, waarvan Jezus zegt, ik heb mezelf gegeven, hier, proef het maar weer een keer. Neem er maar weer wat van, zodat je het uithoudt in dat leven wat je wil leiden. En kijk dan steeds weer omhoog en denk, oh ja, hij komt. Wat een heerlijke hoop, wat een blijde toekomst. Ik wil mezelf geven voor iets waar Jezus zichzelf al helemaal voor gegeven heeft. Ik leef in hem en hij in mij. We gaan dat lied zingen en ik sluit af met een gebed. Ja, Jezus, wij prijzen u. En mijn gebed nu is dat het zo bij ons werkt. Dat ja, ik wil anders leven. En daarbij kijk ik terug naar de komst van Jezus en denk, dank u Jezus dat u kwam. Dank u, genade van God, dat u mij opvoedt. En als het dan weer eens tegenzit, als ik dan weer eigenwijs of slap erin sta, dan kijk ik omhoog en dan zeg ik, ja maar hij komt, ik verwacht hem. Hij die zichzelf helemaal gegeven heeft, om zo mens te, dat ik zo mens kan worden. Jezus, ik wil dat uw verlangen ook mijn verlangen is. Dat uw drijfveer mijn drijfveer is. En dat de redding die u wilde brengen aan deze wereld, dat het ook de redding is die ik door middel van mijn leven wil brengen aan deze wereld.